Jozef en zijn zonen. Jozef en zonen. Iemand zei, gaat het over een transportbedrijf? En bij nader inzien, ja, zo zou je het kunnen zeggen. Zoiets. Jozef en zijn zonen. De aardigheid van die namen is natuurlijk dat wij bij Jozef en zijn zonen terecht zijn, toch in een bijzondere lijn van de Bijbelse geschiedenis. Een die tamelijk veronachtzaamd is en die we tot vandaag in het algemeen eigenlijk helemaal niet kennen. Maar de historie van Jozef en zijn zonen is naar Bijbelse maatstaven in hoge mate niet anders dan de geschiedenis van Israël. En dat is zo omdat, hebben we de deuren goed dicht? Omdat, je weet het maar niet tegenwoordig. En dat is dan weer zo omdat de geschiedenis van Israël niet bepaald hangt aan Juda en dus aan de Joden, voor alle duidelijkheid. Want de geschiedenis van Israël die verloopt via Jozef en daarmee via zijn zonen. Niet dat Juda daar geen rol in speelt, dat weer wel, maar het idee van Juda is Israël en Israël is Juda, of de Joden zijn Israël en Israël zijn de Joden, daar moet ik u dan meteen aan het begin van de dag toch maar even op wijzen dat dat niet het geval is. Want ja, ik heb gemerkt, dat heb je dan in de loop van de tijd, ik heb gemerkt dat er mensen zijn die schrikken als je zulke dingen zegt, hè. Die denken, Israël is een Joden en de Joden, dat is Israël. En ooit was het Mozes die het Joodse volk uitleidde uit Egypte enzovoorts. En dan protesteer ik meteen heftig of ik lig onder de stoel van het lachen. Van, wat hebben we nou weer voor onzin? Maar het zijn met name Joden die deze mythe in het leven houden. Terwijl juist zij beter zouden moeten weten. En mocht het problematisch worden en ik heb een dag niks te doen, of ik verveel me, dan ga ik even zoeken, want ik moet nog ergens een stuk papier hebben tussen alle boeken van het Joodse rabbinaat, opperrabbinaat, weet ik het, in Londen, met een officiële verklaring van de opperrabbijn dat de Joden hooguit twee stammen van Israël vertegenwoordigen met hier en daar een leviet. Nee, uitzonderingen daar gelaten, maar het Joodse volk zijn er twee stammen en de 10 stammen zijn nog steeds in ballingschap ergens in de wereld en zullen pas weer boven water komen, zo staat het er nooit, maar ik vind dat een prima uitdrukking, zullen pas weer boven water komen als eerste Messias gekomen is. En als het iets uitgebreider moet, maar dat staat niet in dat stuk uit de 19e eeuw. Maar als het iets uitgebreider moet, dan wordt het in de 10 stammen, dit is de officiële Joodse lezing. Ja, orthodox Joods uiteraard. Dat komt omdat liberale dan wel vrijzinnige Joden helemaal geen officiële lezing hebben. Net zo min als vrijzinnige christenen, zal ik maar zeggen. Die weten het ook niet, die zeggen het kan zus en het kan zo, die hebben geen mening. Maar de orthodoxe Joden zeggen dan in de 10 stammen verkeren niet alleen in ballingschap, maar ook in afgoderij. Want dat staat in de Bijbel. Ze zijn met hun afgoden verdwenen onder de heidenen. En als de Messias komt, zal hun afgoderij ophouden en zullen ze terugverzameld worden. En daar hebben ze groot gelijk in. Zij het dan, dat het dan toch enigszins anders verloopt dan zij denken. Niettemin is dit volkomen waar, maar er zit een andere kant aan het verhaal die u in het algemeen toch wel redelijk geacht wordt te kennen. Dat is dit, dat de Messias tot op zekere hoogte gekomen is. En dat het geleid heeft tot de afschaffing van de afgoderij onder de 10 stammen van Israël. En sindsdien worden die verzameld op grond van geloof naar een beter vaderland, namelijk het hemelse Kanaan, het hemels Jeruzalem. En zij zingen, Kanaan, ik kom eraan. Ik weet nooit hoe je het uit moet spreken. Kanaan, ik kom eraan. Maar dat is een beetje domme rijm natuurlijk. En dan wordt het Kanaan, ik kom eraan. En die lijkt mij het leukste eigenlijk. Heb u dat? Zoiets. Maar wat ik eigenlijk alleen maar wilde zeggen is dat de Joden zijn van Israël, maar Israël zijn nog niet de Joden. Dat is het verhaal van het rund en de koe, dat kent u langzamerhand, mag ik hopen. Dat is legendarisch, het gebruikelijke voorbeeld. Een koe is een rund, maar een rund is nog niet een koe. Het had ook nog een stier kunnen zijn namelijk, maar goed. En wat het maar was allemaal. Hè? Trouwens, olifanten worden ook geacht runderen te zijn. En dus heb je stieren en kalveren bij olifanten. Zelfs bij walvissen. Dus ja, hoe dat zit. Wat, ja, ze veranderen die dingen enzovoort. Het is een heel ander verhaal. Helemaal aan het begin van de dag, heel ander verhaal. Ik was gisteren, had ik nog een muzikant op bezoek. Had ik vergeten af te zeggen. Dus mijn avond, het werd nachtwerk met bijbelstudie, zal ik maar zeggen. Maar, en toen hadden we het over het hout dat gebruikt wordt voor de bouw van blokfluiten, dan wel klarinetten. En dat heette vroeger grenadielen, dat heet het nog, maar vroeger heette het gewoon Afrikaans ebben. Maar raad eens wat, tegenwoordig heet het geen ebben meer. Het wordt niet meer geacht ebbenhout te zijn, het is nou anders ingedeeld. Dus daar ontstaat een grote spraak van Dalbergia. Silon, zoiets. Weet ik veel. Maar ja, ze veranderen dat. Dat gebeurt allemaal. Met dat soort indelingen. En dan krijg je daar een ruzie erover. Is het nou hebben of is het geen hebben? Is een koe rund? Is een Jood een Israëliet? Ik zei net van wel. Een Israëliet is niet noodzakelijk een Jood. Hij kan ook uit een van de andere stammen van Israël zijn. Dat is bekend, maar je wordt niet geacht het hard op te zeggen, want dat stelt men niet op prijs. Onder christenen niet, onder joden ook niet, maar iedereen wordt geacht het te weten. Heb je dat, maar je moet erover zwijgen. Zoiets. Maar daarna is weer de vraag, is dan een jood een Israëliet? Maar wie is dan een jood? En dan wordt hij weer twijfelachtig, want niet elke Israëliet is een Jood. En bovendien ook niet iedereen die besneden is, is een Jood. En de Bijbel zegt nou, een Jood is iemand die besneden is met een besnedenis die niet met handen geschiet. Maar de besnedenis des harten. En dat staat dan weer in Romeinen. Wat het maar was, 2 zal het wel zijn. Wat dat zo staat. Er blijven twijfelachtige begrippen. Maar om een Jood nou een Israëliet te noemen, ja, dat is traditie. Met name zelfs een christelijke, vreemd genoeg. Omdat ook een christelijke traditie is dat men zichzelf als christen een Israëliet noemt. Nou ja, men noemt de verzamelde christenen, of hoe dat maar heet, of de christelijke organisatie, de kerk, noemt men dan Israël. En zo slaat de verwarring toe. En zelfs mijn vader, ik spreek hem later nog wel eens, maar zelfs mijn vader schreef 3 brochures, oorspronkelijk, onder de titel Jozef de Jood. Dan moet ik meteen zeggen dat hij in een latere heruitgave dat toch weer veranderd heeft, de titel. Hoe toen werd, weet ik niet meer. En toen de brochures gebundeld werden in een boekje. Want Jozef is natuurlijk geen Jood. Maar hoe, dat weet iedereen, maar hoe makkelijk kun je dat vergeten? En het rijmt natuurlijk leuk, dat wil zeggen het allitereert, Jozef de Jood. Prachtig, maar Jozef was geen Jood. Integendeel, zou ik bijna zeggen. Juda speelde trouwens niet zo'n fraaie rol in de geschiedenis van Jozef. Toch? Was toch heus betrokken in de verwerping van Jozef en in de verkoop van Jozef, waardoor hij in Egypte terechtkwam enzovoort. Maar ja, door die fout van Jozef kwam het alsnog goed. Maar nou citeerde ik eigenlijk al Romeinen 11. Door hun val, die van de Joden, is de zaligheid bij de heidenen terechtgekomen. Nou ja, bij het gelovig overblijfsel uit Israël uit onze dagen. En omdat dat geen Joden zijn, heten ze heidenen. Dat is Romeinen hoofdstuk 11. En ik probeer zo langzaam die gedachten naar boven te krijgen. Dat we hebben het over Joden en Juda en zeggen dat is Israël. En hun staat hebben ze Israël genoemd. En nou mag het weer niet een Jodenstaat zijn. De Jodenstaat, hè? Dat was de titel van het boek van Theodor Herzl. De basis van het Zionisme en daarmee van het ontstaan van de Joodse staat. Maar dat mag nou niet meer, want dat is weer racistisch, een Joodse staat, hè. De Friese staat schijnt niet racistisch te zijn, maar hè? Bij de Friese onafhankelijkheidsbeweging. Nou ja, laat maar. Het is wat een wereld waarin wij leven, mensen. Waar men identiteit kwijt is en dat dan zoekt. Heb ik u dat wel eens verteld? We hebben 250 jaar geleden uitgevonden dat alle mensen gelijk zijn. Het vastgelegd in handvest. Hoezo kan iets handvast zijn? Maar goed, in het handvest van de rechten van de mens. Iedereen is gelijk en sindsdien zijn we allemaal op zoek naar een identiteit. Want als u gelijk bent aan ik en ik ben gelijk aan u, wat is dan onze identiteit? Als de uwe de mijne is, wat maakt het voor verschil dan? Dan zouden we ook allemaal dezelfde hoeveelheid belasting moeten betalen. Maar die consequentie heeft men er niet uitgetrokken. Het is allemaal zo inconsequent allemaal. Maar wij zoeken naar een identiteit, die zijn we kwijt. Wie is een Jood, wie is een Fries, wie is een Gunniger? En hoe lang, hoeveel generaties moet dat dan al zo zijn, enzovoorts. En als het over afstamming gaat, geldt dat via je vader alleen, via de mannelijke lijn of ook via de vrouwelijke. En in welke gevallen mag er eventueel een lijn doorgetrokken worden via de vrouw? Maar ja, dan ben ik meteen alweer terecht bij ons Nederlandse koningshuis. Dat is het huis van Amsberg. Hè? Behalve dan dat men ergens iets geregeld heeft dat het toch heet van Oranje-Nassau. Hetgeen vervelend is, want er is nog ergens anders een tak van de familie die heet ook Oranje-Nassau. Heeft dezelfde rechten, officieel. Dus het blijft wat moeilijk. Nou ja, enzovoort. Wie is wie eigenlijk? Wij weten dat niet meer, maar God houdt het bij. Dan mag je aannemen, hij heeft de mensheid gemaakt, en dat niet alleen, uit één bloed het ganse geslacht der mensen gemaakt, maar hij heeft hen ook verdeeld, staat in Handelingen 17. Hij heeft hen, ja. En hij heeft hen ook verdeeld, dat wil zeggen in verschillende volkeren, en hen verdeeld en gezet in hun verschillende landen, hoezo alle mensen gelijk, en alle met een verschillende taal enzovoort, dat is ontleend allemaal aan Genesis 10 en 11. Jazeker, en bovendien heeft hij een plan met betrekking tot de historie, staat er, de tijden tevoren gesteld. Hele geschiedenis uit de mensheid, verdeeld in volkeren en jaartallen. Of wat er voor door moet gaan, maar zoiets, dat staat er echt. En dat is wat Paulus zegt en hij ontleent dat aan het Oude Testament, waar je die dingen inderdaad kunt lezen. Zie? Dus ook inderdaad met een verschillende volksidentiteit. En hoewel de Joden weliswaar geacht worden van Abraham, Isaac, Jacob en dus Israël af te stammen, moet ik u toch zeggen dat er ook heel wat andere volkeren in vertegenwoordigd zijn in de loop der tijd, want zo gaat dat nou eenmaal. En andersom, het grootste deel van Israël is niet Joods, nooit geweest en zal het ook nooit zijn. En heeft geen Joodse kenmerken, geen Joodse tradities of wat het ook mogen zijn. Waarna de discussie ontstaat, want er ontstaat altijd discussie uit. Maar dan moeten we eerst vaststellen wat dan de Joodse kenmerken zijn. En dat weten de Joden zelf niet eens, dus dan houdt het gauw op. En dat maakt het spreken over dit soort zaken dus toch tamelijk ingewikkeld. En om het eenvoudiger te houden, zouden we ons moeten beperken tot Bijbelse uitspraken dienaangaande. Maar die zijn al moeilijk genoeg, want daar lees je inderdaad in Romeinen 2 dat ja, iemand kan wel Joods zijn of denk je dat hij Joods is en zich en van Joodse ouders afstammen en Joodse gebruiken hanteren, Joodse godsdienst aanhangen en besneden zijn als man en wat het maar wezen mag. En dan zegt Paulus, nou ja, maar dat telt niet hoor. Want voor zover de beloften gelden voor het Joodse volk, zullen ze toch heus alleen vervuld worden aan hen die gelovig zijn. Dat wil zeggen hun vertrouwen gesteld hebben op het woord van God en die de naam des Heren hebben aangeroepen en zijn wedergeboren en dus besneden zijn met een besnijdenis die niet met handen geschiet. Maar ja, ik ken zelfs Friezen, of all people. Ik ken ze, Groningen is ook zuster, ja dat is waar. Ik ken zelfs Friezen die besneden zijn met een besnijdenis die zonder handen geschiet in de naam des Heren hebben aangeroepen enzovoorts. Zijn die dan Joods? Of wat? En daar heb je je problematiek. En dat betekent dus dat als je hier problemen mee hebt, dan ben je onderweg dus het spoorbijster geraakt ergens in de Bijbel. En dat spoor, dat is daarom zo moeilijk, omdat de diverse namen in de Bijbel, die van Israël en die van Juda, maar ook die van Efraïm trouwens, dat die op namen op verschillend niveau gebruikt worden, afhankelijk van de context. Heb je die? En dat maakt het lastig. En dat geldt voor veel meer namen in de Bijbel. Sterker nog, dan wordt die weer moeilijk. Het geldt zelfs voor woorden die helemaal geen namen zijn. Woorden die gebruikt worden op verschillend niveau. En op die verschillende niveaus een andere betekenis, strekking, toepassing of gevoelswaarde hebben. Dat maakt alle verschil uit in welk verband termen gebruikt worden en dat geldt ook voor de namen. En een discussie, in theorie, een discussie met de Bijbel dicht over wat is een Jood en wat is een Israëliet heeft geen enkele zin. Wat maakt dat uit? Begint pas wat te betekenen als je de termen in de Bijbel tegenkomt. En dan krijgen uitdrukkingen een betekenis. Ik geef altijd het domme voorbeeld, dat weet u langzamerhand, van woorden als het woord dag, weet u wel. Het woord dag is 24 uur. Van zonsopgang tot zonsondergang. Nee, niet van zonsondergang. Van zonsopgang tot zonsopgang is één dag, één etmaal, 24 uur. Begint bij zonsopgang, daar beginnen dus ook de uren van de dag te tellen, enzovoort. Maar zodra het woord nacht ernaast staat, in dezelfde zin of er tegenaan, dan is een dag nog maar 12 uren. Zo gemiddeld. Dan is het nog maar van zonsopgang tot zonsondergang. Heb je dat? Nu wordt de betekenis beperkt. Dat is heel gangbaar, dit soort taalgebruik. Betekenis wordt beperkt. Hoe lang duurt een eeuw? Dat hangt er vanaf waar het woord gebruikt wordt. Het is niet te zeggen. Je kunt vragen, wat betekent een woord, het woord eeuw? En dan moet ik je zeggen, onbepaald. Dat is wat het betekent. Dat hoor je er ook aan, want het heeft niet een harde medeklinker. Aan het begin, nog aan het eind, is eeuw, blijft een beetje hangen. Je weet niet waar het ergens begint, behalve als je stottert, dan moet het met geweld door je keel, eeuw, maar anders wordt het heeuw. Ja, en er zijn mensen die zijn gemoedelijk in het leven en die gooien overal die H voor als het verder begint met een klinker. Dus dan wordt het de hengelen in de... In de emelen, maar ja, goed. Enzovoort. Dat gebeurt, dat is een psychologisch verschijnsel. Heeft met de aard van de persoon in kwestie te maken en de volksaard. Het drukt zich uit in de taal, enzovoort. Je hebt mensen die zijn langzaam en die gooien overal waar een woord begint met een medeklinker, gooien ze er een klinker voor. In Spanje bijvoorbeeld. Want het heet Spanje, maar bij hun heet het Espanja. Daar komt de Ede voor. Die mensen lopen ook niet op straat, maar op een Estrada. Enzovoort. Weet u, ja, er komt gewoon een woord voor. Hè? En zo kom je aan mensen uit Troje, die heten Trusken. Want Troje heette Tros. De J uitgesproken als S. Maar ze zijn de geschiedenis ingegaan als Etrusken. Gooi er een klinker voor. Een Etrusken. Gaan wat langer, want men wil lettergrepen nodig voor een langere melodie. En zo veranderen woorden. Enzovoort. Maar je moet ze kunnen herkennen en leren herkennen. Je moet leren verstaan dat woorden hun betekenis hebben binnen een context. En als er geen context is, dan hebben ze helemaal geen betekenis. En een eeuw is een niet nader bepaalde periode of iets. Het hoeft niet eens een periode te zijn. Het is uitgestrekt, onbepaald. Dat is wat het woord betekent in het Hebreeuws, zowel als in het Grieks. Olam. In het Hebreeuws, olam, met zo'n lange M. Je weet nooit hoeveel poten een M heeft. Maar meer dan twee in elk geval. Olam. Hè? Nou ja. En let maar op, als je één M hebt, er komt er al gauw nog één bij in hetzelfde woord. Zo van mama. Dat is heel uitgebreid. Weet ik hoeveel poten komen er dan bij. Hè? Die heb je toch, hè. Dat is een taalkundig verschijnsel. Maar goed. Maar wat is Israël? Het volk van God. De naam is ook gegeven door God aan een volk dat eigenlijk Jacob zou moeten heten. En het heet ook Jacob. Dat blijft ook zo de Bijbel door. Maar het gaat ook onder de naam Israël. En God geeft de naam Israël aan dat volk dat van nature Jacob genoemd wordt, naar de stamvader. En hij geeft de naam Israël aan het volk als hij dat volk al in zijn dienst neemt. En dat doet hij via de stamvader. En hij belooft dat het een volk zal worden om de Heer te dienen. De Heer zegt, het is een volk voor mijn naam, een volk mij ten eigendom. Dat is zwak uitgedrukt. Mijn schat. Mijn persoonlijk bezit, mijn kapitaal, in de brede betekenis van de term. Niet maar financieel, maar kapitaal in de zin van, het is een investering, ook in gereedschappen bedoel ik, dus dat kapitaal, die schat is dat. Want zo heet dat, mij ten eigendom, sekula, de schat. U weet wel van de schat in de akker in Matthäus 13 bijvoorbeeld, maar het heet al zo in, wat het maar was, Exodus 20 of zo. De Heer zegt, zal mijn volk zijn, een koninklijk, priesterlijk volk. Hetgeen betekent dat als God gediend moet worden, gebeurt het via Israël. Want dat is een priesterlijk volk, dat de Heer zou dienen. En voor zover er een koninkrijk zou moeten worden opgericht op aarde, en dat moet al vanaf bladzijde 1 van de Bijbel, zou het komen dus via dit koninklijke volk. Want koninkrijken beginnen altijd bij één volk, dat weet u toch, hè? Meestal de Duitsers. Maar, sorry. Ja. Zoiets. Maar we zouden het niet verder hebben over voetballen, dus doe maar. Maar bij één volk, en wat het koninkrijk van Christus betreft, dat heet, het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Zodat mocht u nou gedacht hebben dat het koninkrijk gegeven wordt aan een volk, namelijk de gemeente, de kerk, dan moet ik u zeggen, dan is die kerk kennelijk toch Israël, want het zou aan geen ander volk dan aan Israël worden overgelaten. En dat is ook zo. En mocht u dan denken, dan is het geestelijk Israël, dan zeg ik, dat zou je kunnen zeggen. Maar het is net zo goed gewoon stoffelijk Israël, hoor. Want geestelijk is iemand die geestelijk georiënteerd is. Iemand die wedergeboren is, die deel heeft aan de onzienlijke dingen. Zo leert de Bijbel dat. En als straks heel Israël zalig wordt, volgens de uitdrukking in Romeinen 11. Want daar staat het, dat heel Israël zal zalig worden. Dan is dat heus een geestelijk Israël. Hoe letterlijk het ook is. Als ze niet geestelijk zijn, worden ze niet zalig. Ziet u hoe moeilijk die dingen zijn? Je moet wel met die termen weten om te gaan. En dan heb ik het alleen nog maar over de Joden en over Israël. Vooral om aan te geven dat dat weliswaar overlappende begrippen zijn, maar het is niet hetzelfde. Nou goed. In al die tijd heb ik voor mij liggen 1 Kronieken. Je moet het vaak zeggen om aan de uitdrukking te wennen, want 1 Kronieken is taalkundig natuurlijk een monster. Want je hebt 1 Kroniek en 2 Kronieken. Hè? Die begrijpt u, hè? Maar dit is 1 Kronieken. Is Kronieken dan meervoud? Ja. Maar het telwoord ervoor is 1, dat is enkelvoud, dus dat kan ook al niet. Zie je dat je zomaar een taalkundig probleem hebt? 1 Kronieken. In mijn Bijbel is de 1 ervoor weggevallen, dus er staat gewoon Kronieken 5. Ik heb mijn Bijbel vol met zetfouten. Maar ja, 1 Kronieken 5. Waarboven staat nakomelingen van Ruben. En u wordt geacht te weten dat Ruben de oudste zoon was van Jacob. Hij schrok ervan toen hij geboren werd, denk ik, en hij zei, kijk, kijk. Kijk, kijk, een zoon. Nee, dat vinden wij niet mooi klinken. We laten het allitereren en zeggen, zie een zoon. Zie zoon stond er eigenlijk, maar misschien had het gewoon moeten zijn. Zie zo. Ruben. Iemand anders heeft uitgevonden dat je het moet uitspreken als Reuven. Maar ik ken weinig mensen die de eu kunnen uitspreken, behalve dan in Denemarken. Maar toch maar. Reuven. Ruben. Het is populair, hè, Reuven. Maar goed. De kinderen, dus dat had zonen moeten zijn, maar dat weet u langzamerhand ook, hè. Afstammeling, zonen. Erfgenamen. De zonen van Ruben nu, de eerstgeborene van Israël. En dan raken wij alweer in de problemen. Want dit woord eerstgeborene betekent niet eens eerstgeborene. Maar je moet toch wat in je vertaling. Maar het is wel waar dat de eerste zoon die geboren werd van Jacob, die heette Ruben. Hij is dus de oudste. En volgens de wet van de primogenituur, naalden en spelden denk ik altijd. Maar goed, slaat ook nergens op. Primo, voor de wetten van eerst geboorterecht. Zou hij dus, als hij verder het er niet toe doet en niemand er zich mee bemoeit, zou hij de opvolger worden van Jacob en daarmee de drager van de naam. En wordt hij dus Ruben ben Jacob. En als hij in Wales gaat wonen, wordt hij dan Ruben ab Jacob. Want ab is vanaf, hè? Van, af. Ja. En in gewoon Nederlands, dan zou die heten Ruben Jacobsson. Of nog korter, Ruben Jacobs. En in Nederlands heb je trouwens ook nog de variant Ruben Sjacob. Ik weet niet of die naam nog gebruikt wordt in die spelling. Apostrof, S, kleine S. En dan ja, spatie Jacob met een hoofdletter. Kent u die niet, die naam? Zoek hem maar eens op Google, want ik ben hem nogal eens tegengekomen in de diverse genealogieën. Jacob. Dat wil zeggen Jacobs, van Jacob. Ruben. Dat wordt de drager dus van de naam van de stamvader, want zo hoort dat. Ruben, de eerstgeborene. Maar iedereen weet dat daar niet zoveel van terechtgekomen is, omdat we bij het woord eerstgeborene dan toch niet aan Ruben denken. Behalve als we het rijtje van die zonen van Jacob moeten opnoemen. Maar ik weet niet of dat nog moet ergens tegenwoordig. Maar wij moesten dat geloof ik leren. Ruben, Simeon, Levi, Juda, Dan, Naphtali, Gad, Aser, Issachar, Zebulon, Jozef, Benjamin. En de dochter Dina. Voorbeeld van alliteratie. En de dochter Dina. Of en dan maar door het dak. Maar dat lied kent u nog niet. Maar dat komt later wel een keer. En dan maar door het dak. En de dochter Dina. Dus je leert het uit over, dan begin je bij Ruben. Maar lees even mee. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar in mijn Bijbel, met al die zetfouten, daar staat de zonen, de kinderen van Ruben nu, de eerstgeborene van Israël. Was hij dan niet de eerstgeborene van Jacob? Jawel. En dan zegt u maar, dat Jacob heette toch Israël? Dan zeg ik, oh goed, en dan gaan we verder. Wat ook niet het geval is, want dan krijg je eerst haakje openen. Dus we gaan voorlopig nog niet verder. Het schiet niet op hier hoor, in dit schriftgedeelte. De eerstgeborene van, maar waarom heet hij dan hier niet gewoon Jacob? Want het gaat toch gewoon om zijn natuurlijke afstammelingen? Waarom heet hij dan Israël? En het antwoord is, omdat het maar niet gaat over natuurlijke afstamming, hoewel het daarover gaat, maar er zit veel meer aan vast. Want hier in deze hoofdstukken, sinds hoofdstuk 1, zijn wij terecht bij stambomen. Dat is weer een ander soort dendrologie dan de Dalbergia, Silon, waarvan klarinetten en blokfluiten gemaakt worden. Een stamboom. Heb je dat? Stamboom van Adam tot Isaac. Adam zet Enos, Kenam, Halal, Jered, Henoch. Je zal maar aan tafel, stel ik elke dag, bij elke maaltijd, een hoofdstuk uit de Bijbel moeten lezen. En je bent toe aan 1 kronieken. Wat heb je daar nou voor je geestelijk leven, broeder? Adam zet Enos, Kenam, Halal, Jered, Henoch, enzovoorts. En de zonen van Gomer waren Askenas en Difat en Togarma. En de kinderen van Javan waren Elisa en Tarsisa en de Gittit en de Dodohit. En wat gaan we? Je leert wel lezen trouwens. Maar, hè? En dat blijft zo, hoofdstukken lang, met stamboom van de Edomieten. En de kinderen van Israël en nakomelingen van Juda. Staat boven hoofdstuk 2, suggererend dat dat ook niet hetzelfde is. De zonen van Israël en de nakomelingen van Juda. En het is ook niet hetzelfde. En dan de nakomelingen van Caleb. En in hoofdstuk 3 de nakomelingen van David. En in hoofdstuk 4 het geslacht Juda en Simeon. En hoofdstuk 5 nakomelingen van Ruben met een ingebouwde vertraging in de eerste verse, in de ouverture dus. En dan krijg je de nakomelingen van Gad en dan nakomelingen van een halve stam van Manasse. Jawel. Een halve stam van Manasse en dan nakomelingen van Levi en waar ze woonden, in welke steden. En dan de nakomelingen van Aaron, dat is trouwens ook nakomelingen van Levi, maar ja. En dan de nakomelingen van Issachar, Naphtali, weer een keer, andere helft van Manasse in hoofdstuk 7. En dan van Benjamin hoofdstuk 8. En dan de voornaamsten uit de stam van Juda te Jeruzalem enzovoorts. En dan ben je eindelijk in hoofdstuk 10, en dan gaat het over de dood van Saul en zijn drie zonen. Ja, dat wisten we ook al, want er stond al in het laatste hoofdstuk van 1 Samuel. Toen zat er nog 2 Samuel tussen, enzovoorts. En dan David neemt Jeruzalem in. Eindelijk zijn we dan een beetje bij een verhaal. Maar je krijgt, dit was vervelend, ik weet het, maar ik doe het met opzet. Want het staat zo in de Bijbel. Wat moet je met die lijsten? Vooral omdat je, is dat een goede vraag, omdat je de meeste van die namen, veruit de meeste van die namen in de Bijbel niet meer terugvindt. Maar waarom staan ze er dan? Is makkelijk hoor, dit. Omdat je ze wel terugvindt, maar niet in de Bijbel. Want de Bijbel spreekt maar niet over dingen die elders ook in de Bijbel staan. Maar de Bijbel spreekt over het werk Gods dat hij doet. In de loop van de geschiedenis, in de wereld, concreet. Alleen dat strookt niet met religie in het algemeen. De religieuze opvattingen en het nut van de godsdienst zoals men dat bedacht heeft. Want daar vindt men dat godsdienst niks te maken mag hebben met de wereld buiten. En ook in Nederland worden wij geacht onze godsdienst achter de voordeur te houden. Niet dat het veel helpt, want de fiscus komt ook achter de voordeur hoor. Die weet precies wat je doet, want vandaag moet u nog uw belasting invullen, weet u wel. En dan blijkt dat het hele ding al ingevuld is, in hun voordeel. Ja, ze weten alles van je. En de CIA ook, heb ik me laten vertellen. En, hè? Of het wat uitmaakt. Nee, God weet ook alles van je. Welke privacy had u het over? Maar ja, het hele punt is dat de Bijbel is wel degelijk een geschiedenis. Iemand zei, de Bijbel is geen geschiedenisboek, is een godsdienstig boek. Dan zeg ik, dan weet je niet wat dat is hoor. De Bijbel is een geschiedenisboek, dat is het nou juist. In hoge mate. En aan de andere kant, voor zover je religie vindt in de Bijbel, moet ik u zeggen, met grove termen, de Bijbel veegt de vloer mee aan. Echt. Met al die religie van de mensen. Al die hoererijen en gruwelen der aarde. Alles wat die mensen allemaal zelf maken in hun eigen waan van de dag. Nee, niet alleen maar de beeldjes die ze figuur zagen, maar ook maar die godsdienstige voorstellingen die men bedenkt. Een godsbeeld dat men zich creëert. En hoe men die dan maar noemt, dat doet er nou niet toe. Dat maakt toch allemaal geen verschil. Heb je dat? En daarom begint de wet met, gij zult de Heer uw God lief hebben, met geheel uw hart en met alles wat in u is, en ziel en verstand en kracht. En wat het maar was, dat is wat onze levens zou bepalen, was de bedoeling. En punt 2, gij zult u geen gesneden beelden nog enige andere gelijkenis maken. Het is wat de mens constant doet. Zich een beeld maken van wie God is. Zich een beeld maken van hoe de wereld eruit zou moeten zien. Zich idealen stellen over hoe men de wereld en de mensheid en de samenleving zou moeten boetseren. Beelden in het Duits. Vormen. Kneden. En vandaag worden we overspoeld met allerlei snotneuzen. Die uitgedacht hebben hoe ze de samenleving, vooral de Nederlandse, nou eigenlijk niet vooral de Nederlandse, ze hebben het meteen over heel de wereld hoor, beginnend bij Amerika, hoe ze de samenleving moeten inrichten en hoe ze de mens nou weer zullen opvoeden en vormen en hoeveel belasting ze moeten betalen natuurlijk. Ik had laatst ook twee muzikanten over de vloer, die hebben het met elkaar altijd over Nederland als immigratieland. Er komen te veel mensen van buiten binnen. En ze moeten veel te veel belasting betalen en dat soort dingen meer. En vorige keer dat ze er waren, die horen dit waarschijnlijk toch nooit. Dus ik kan het rustig zeggen. En vorige keer dat ze er waren, hadden ze het over, weet jij wel wie je gaat stemmen? De een zei, nou, dat zal waarschijnlijk de SP worden. En de ander zei, nou, GroenLinks. Ik heb maar niks gezegd. Maar als je een hekel hebt aan belasting betalen, moet je vooral op die partijen stemmen, zeg. Dan ben je helemaal al je centen kwijt. En waar ze die flikkeren ze over de grens. Gooi ze ergens anders weg. In een bodemloze put. Ja, moet je maar doen. Hoe dom kan een mens wezen, denk ik altijd. En daarom zeg ik er ook nooit wat van dit soort dingen. Maar wat moet je daar nou als commentaar op geven? Dat is de wereld waarin wij leven. Heeft de Bijbel daar wat over te zeggen? Ja, dat staat allemaal in de Bijbel. Over een samenleving, met name ook onder de 10 stammen die in de verstrooiing zijn, waar men niet kan wachten tot de Sabbat dan wel de rustdag voorbij is om elkaar weer een poot te kunnen uitdraaien. Is teken, er staat in Amos, en daar staat het bijna letterlijk zo. En de oren aannaaien, ja, en wat voor, nou goed, dat soort dingen allemaal. Echt wel, dat staat allemaal in de Bijbel. Nou ja, doe maar. Maar waarom staat dit al die namen in de Bijbel? Nou, een deel komen we hierna tegen in de loop van de geschiedenis, of kwamen we al tegen in het voorgaande. En wat volgt moet daarbij aansluiten. Dus je krijgt die lijnen van hoe dat gaat, hoe zich dat ontwikkelt. Dat is helemaal, zo zit geschiedenis in elkaar en je geschiedenisboekje ook. Zit zo in elkaar, lijsten van koningen enzovoorts. Toch? Een ontwikkeling van bepaalde landen, wanneer ontstaan en wanneer om zeep geholpen, dan wel failliet gegaan, omdat er weer een snotneus was die bedacht had hoe het nou weer geregeld moest worden. Maar goed. Een ander deel van die namen, en dat is het grootste deel eigenlijk, kom je niet eens meer in de Bijbel tegen. En het zijn dikwijls nog namen van volkeren ook, want dat staat er dan dikwijls nog bij ook. De naam van de man en dan meteen daarachter in het meervoud. Dat wil zeggen stamvader van een volk. Of van een stam of een clan of wat het maar was. Dat staat allemaal in de Bijbel. En die lui vind je, nou ik heb ze niet allemaal teruggevonden moet ik u zeggen. Maar een groot deel wel hoor. Kom je gewoon weer tegen. Wat heb ik hier voor me liggen? 1 Kronieke 5. Even kijken, wat zit hier allemaal? Juda en Simeon. 1 Kronieke 4, vers 24. De zonen van Simeon waren Nemuel en Jamin en Jareb en Zerub en Saul. Nou, zomaar uit het hoofd. Saul kom je tegen als de stamvader van de Siluren. En de koning van de Siluren was Caradoc. En die wordt geacht de eerste koning geweest te zijn ter wereld die tot geloof kwam. In Brittannië. Uit Brittannië moet ik zeggen, want hij kwam niet tot geloof in Brittannië, maar in Rome. Ja, via een ontmoeting met de apostel Paulus. Maar goed, dat doet er nou niet toe, daar wilde ik het niet over hebben vandaag. Maar je komt die namen wel tegen hoor. Maar ik kijk even, maar. Kom maar. Ik ga het er maar niet verder over hebben. Maar dat is het hele punt. Je komt die namen tegen als namen van volkeren tot in onze dagen. Zowel de afstammelingen van de andere volkeren uit Genesis 10. Maar ook de afstammelingen van Jacob en dus van de stammen van Israël. Ik bedoel, de Naftalieten, dat kan je zo googlen hoor, de Naftalieten. Wie er waren. En Zebulistan, van Zebulon dus, kan je ook zo googlen. Zijn bekende volkeren, buiten de Bijbel. En ze dragen zelfs de naam van een hele stam van Israël. Wat niet al te veel gebeurt. Want meestal dragen ze de namen van de zonen. En soms zelfs kleinzonen van de zonen van Jacob. Hebben jullie dat nog? Splits zich uit. De Friese broeder? Oh, ja, die stammen van ene Peres. En dat is niet die van Juda, maar die van Manasse. Vind je gewoon terug? De Parisi, de Friesen. Ja, de bouwers van Parijs ook, ja. Maar ook in Engeland, dat wil zeggen over de plas hier in de Britse eilanden, hebben ze hun naam nagelaten. En nog zo wat gebieden, je vindt die namen gewoon op de oude kaarten ook gewoon terug. En wie het zijn? Ja, Israëlieten. verspreid over de aarde en onder de volkeren enzovoort. En dat is de inleiding tot dit verhaal. De draad wordt opgenomen bij David in Jeruzalem, in dit Bijbelboek. Maar het neemt niet weg dat er nog veel meer van die lijnen uitgezet zijn en nog veel meer volkeren, afstammelingen van Jacob in de wereld zijn enzovoort. Maar de hoofdlijn wordt getrokken inderdaad via Juda, om de eenvoudige reden dat, dat aan Juda nou eenmaal het koningschap als zodanig was toebetrouwd, om zo te zeggen, van Gods wegen. Het is toch geschiedenis? De Bijbel is een geschiedenisboek. Koningschap aan Juda, dat is zo sinds Genesis 49. En aan, normaal gesproken, dat wordt vererfd. En dat is weer zo omdat niet alle mensen gelijk zijn, integendeel. Dat is zo omdat mensen in hoge mate de voortzetting zijn van hun ouders, die hen voor dat doel dan ook verwekt hebben. Niet dat ze dat wisten op het moment dat ze dat deden, want ja, anders hoor ik dat straks in de pauze van u natuurlijk. Maar het is wel zo. En daarom bestaat ook de traditie van dat mensen genoemd worden bij hun eigen naam, maar niettemin bij de naam van hun ouders. Soms beide, dat is de Spaanse gewoonte. Vandaar dat al die mensen met een Spaanse achtergrond in Nederland dubbel of driedubbele namen hebben. En vandaar dat toen ik ooit naar Spanje moest, moesten wat apparatuur ophalen enzovoort. En in een hotel ingeschreven, vergeef je, moet je naam hebben, geef je paspoort. En toen kreeg ik een briefje en er stond op voornaam Albert. Dat klopt natuurlijk. En daarna achternaam of familienaam. Eerste familienaam Klein, tweede familienaam Haneveld. Want die Spanjaarden die doen het met twee familienamen. De een van pa en de ander van moe. En waarom draag je die namen mee? Ja, ter onderscheiding. Maar waarom moet dat onderscheiden worden eigenlijk? Waarom is dat? En waarom is in de rest van de wereld heel gebruikelijk, althans waar het een rol speelt en waar bezittingen zijn, dan wordt in ieder geval de naam van de vader gedragen. En dat is dan ontwikkeld tot familienaam. Ik moet zeggen, dat is ontwikkeld tot familienaam, want heel wat familienamen zijn in wezen patroniemen. Dat wil zeggen, het zijn gewoon voornamen. Want Jacobs is een leuke achternaam, maar u weet, dat is een patroniem. Ooit was daar een vader en die heette Jacob. En de zoon heet Jacobsen. Enzovoort. En de zoon heet Willem, dus die heet Willem Jacobs. En Willem krijgt een zoon die noemt naar zijn vader, die heet weer Jacob, dus het Jacob Willems. En zo verder. Dat zijn leuke dingen voor de mensen. En in de Bijbel vind je dus Jezus, gij zoon Davids. Toen zei iemand, dat kan toch niet, want zijn vader heette toch Jozef. Toen moet ik je zeggen, nee, maar David is de koninklijke naam en dus de familienaam van de koninklijke familie. Zo simpel is dat. En die naam wordt meegedragen, ook als een soort titel. Maar ja, het onderscheid tussen namen en titels is ook een modern onderscheid. Het is volstrekt hetzelfde natuurlijk. Bovendien, in Engeland worden de titels sowieso tot namen gemaakt. En dat maakt het soms heel lastig om te weten wie is wie. En dan krijg je twee totaal verschillende namen, maar het is dezelfde persoon. De ene is de eigen familienaam en de andere is de naam van zijn titel. En zo gaat het daar. Dat is daar erg sterk, daar kom ik nog op vandaag in de loop van de dag op dat soort dingen. Maar dat beklijft. En daarom worden die namen genoemd. Het zijn lijnen die uitgezet worden in de geschiedenis. En daarmee kun je de dingen ook eventueel terugvinden. Nakomelingen van Ruben. Zonen van Ruben. Hij was de eerstgeborene. En dan zeggen we, dat was toch niet zo, want eerstgeboorterecht werd door... Ja, oké, maar dat staat er nu achter, hè. En waarom de naam Israël gebruikt wordt, dat is omdat het van Gods wegen zo geregeld is en omdat Israël in hoge mate, Jacob in hoge mate, een profetische rol, profetische functie vervult en hij doet dat onder de naam Israël. En zodra Jacob optreedt als profeet met grote nadruk, heet hij in de Bijbel Israël. En als dat niet met grote nadruk is, dan heet hij gewoon Jacob. Heb u dat? Nou ja. Enzovoorts. En hier is Israël. En dat betekent, denk erom, dit heeft een geestelijke waarde. Dit is van Gods wegen geregeld. En daarom, hij is de eerstgeboren van Israël. Dat betekent dat hij de drager ook van de naam Israël zou moeten zijn. Als eerste erfgenaam van zijn vader. En dat betekent dat alle beloften, dan wel zegeningen, dan wel vervloekingen die aan vader Jacob gegeven zijn. Daar is Ruben dan noodzakelijk de drager en erfgenaam van. Heb je dat? Maar nou staat er meteen achter, want hij was de eerstgeborene, oorspronkelijk, maar terwijl hij zijn vaders bed ontheiligd had, waarover we het nu niet verder hoeven te hebben, maar had iets gedaan, laten we zeggen dat het niet op prijs gesteld werd, en hij werd gedisqualificeerd, werd zijn eerstgeboorte gegeven aan de kinderen van Jozef. Oh, langzaam, langzaam. Was het dan voor straf dat Ruben ontslagen werd, om zo te zeggen, gepasseerd werd voor zijn eerstgeboorterecht? Dan moet ik u zeggen, nee. Hij kreeg daar helemaal geen straf voor. Want in de geschiedenis, in Genesis, wordt dat wel vermeld. De gebeurtenis dat hij zijn vaders bed beklommen had. Maar het wordt daar geacht in het geheim gebeurd te zijn, zodat niemand ervan wist. Achteraf blijkt dat Jacob het dus wel wist. En dat meldt hij dus ook in Genesis 49... waar dat dan gemeld wordt, dat vader Jacob zei, ja, je bent mijn zoon, het beginsel mijn kracht. Dat is een van de termen ter aanduiding van eerstgeboorterecht trouwens. Het beginsel mijn kracht, het hoofd van mijn kracht, enzovoort. Of kracht van mijn hoofd heet het soms, als de vertalers er niet uitkomen. Genesis 49, aan het begin staat dat. Maar vanwege dat hij zijn vaders bed beklommen had, krijgt hij dat niet, dan wordt hij gepasseerd. Voor straf. Nou, als vader het wist, dan had hij wel meteen maatregelen kunnen nemen. Of eerder, dan hoef je niet mee te wachten of er op zijn sterfbed. Hoezo voor straf? Hij had hem kunnen doden, hij had hem weg kunnen sturen, de laan uit. Maar ja, ze hadden geen lanen toen nog, schijnt het. Maar hij had hem kunnen ontslaan dan. Of hoe zoiets maar heet. Maar niets van dat alles. Alleen, nu gaat er iets langzaam heen. Waarom? Als het niet voor straf was, waarom? Omdat iemand die zich zo gedraagt als dat Ruben toen gedaan heeft, die heeft zich daarmee gedisqualificeerd voor de belangrijke functie van erfgenaam van Jacob. Hij zal toch een beetje de honneurs, dat is het woord voor eer in Frans. Ter inleiding doe ik maar vast wat Frans er doorheen. Hij zal toch de honneurs, honneurs is het, maar de Fransen zijn nogal plotseling, hè. Dus, zijn de, ja, honneurs moeten waarnemen en dragen enzovoort. Maar Ruben was niet zo'n betrouwbare jongen. En dat heeft vader Jacob goed vastgesteld. En die zegt, ja, jij bent wel de eerste, dat erken ik ook. Maar waar het gaat om de belangrijke dingen en om het eerstgeboorterecht, om de continuering van mijn naam, positie, titel, erfenis, gaat aan je voorbij. En that's it. En daarna heb ik u natuurlijk wel eens verteld in dit verband dat je de Rubenieten dominant terugvindt in onze moderne tijd onder de Fransen, die trouwens zo heten omdat ze Franken zijn. Franken. Want Frans is niet van Franciscus zozeer, maar Frans is van Frank. De Franken. En Frank is vrij, dat weet u, hè. Ze zijn Frank en vrij, maar dat is twee keer hetzelfde woord, hè. Ze zijn vrij, maar dat is het probleem. Dat betekent dat ze zich nergens wat van aantrekken. Zwart-wit gezegd, want hoe moet ik het anders vertellen? Dit soort dingen moet je nooit genuanceerd vertellen, want er begrijpt niemand op het van. Betekent dat ze onbetrouwbaar zijn. Dat je niet van ze op aan kunt. En dat ze zomaar uit hun slof schieten of ergens anders uitschieten. Soms uit de heup trouwens, maar dat is heel populair ook bij de Fransen, uit de heup schieten. Maar dat is ook wat Ruben nou juist gedaan had in het bed van zijn vader. Maar goed. Ja, dan hoef je dat in de pauze niet meer na te vragen. Wat bedoelde die daarmee? Maar goed. Maar ze zijn gewoon niet betrouwbaar. Er was ook iets toen Jozef verkocht zou worden, speelt Ruben ook een rol in. En die neemt zich goede dingen voor. Dat kan ik zo niet laten gebeuren. Ik ben de oudste zoon, de oudste broer. En ik draag toch de verantwoordelijkheid als pa er niet is. Dus ik ga er wat aan doen. Maar tegen dat hij zover was om er wat aan te doen, was hij te laat. Want hij deed het met de Franse slag. Want zo'n slag is een Franse, dat weet u toch, hè? Gewoon niet, hij wordt gepasseerd. En daarmee is ook de positie van Frankrijk in de loop van de geschiedenis bepaald. En met name ook in Europa. Ze doen hun uiterste best om dominant te zijn, al was het maar in Europa. Ze zijn dus heel lastig voor de wijde omgeving, maar het lukt ze nooit. Nou, soms een poosje, maar het gaat altijd weer fout. En dan zijn ze verongelijkt natuurlijk. Want ja, het is ze weer niet gelukt. Toch? En de ene keer is het tegen de Duitsers, dat is legendarisch trouwens. En ze winnen het nooit, en we hadden het niet over voetbal, was de bedoeling. Maar ze winnen het niet. Nee, jij weet wel, Frans-Duitse oorlog, maar dat is altijd geweest. De Franken tegen de Germanen, nou tegen de Alemanen. Want bij ons heten ze Duitsers, bij de Engelsen heten ze Germanen en bij de Fransen heten ze Alemanen. En het is echt hetzelfde volk. En er is een reden waarom het verschillende namen zijn en toch weer hetzelfde volk is. Maar de Fransen die willen graag, want ze zijn toch de oudste, ze zijn toch, weet je wel, en hebben die Fransen die tekeer gaan een grote mond opzetten enzovoorts. Je ziet ze in vooral de Franse komische films, vind je dat in hun zelfspot uitgebeeld. Die lui met een grote mond, maar alles gaat fout. Dat lukt ze nooit. Nou, dat is Frankrijk. En dat heet de Franse slag. En zijn ze dominant in Europa? Lange tijd geweest, ja. Maar het is niet echt wat geworden. Omdat ze aan de ene kant niet op konden tegen de Duitsers. En aan de andere kant konden ze niet op tegen de Britten. Tegen Engeland, zeg maar, populair. Want die hebben ook tientallen jaren oorlog gevoerd. U weet wel van Sjaan Dark en zo, weet u wel. Van, nou ja, laten we het er maar niet over hebben. Maar zoiets. Maar ze hebben het niet gered. Nou ja, een beetje. Maar het klopt, maar niet echt. Maar een beetje, want er zijn natuurlijk Fransen die wel overgestoken zijn naar Brittannië enzovoort. En, ja, maar, en andersom trouwens ook wel. Maar het is nooit, het is niet echt wat geworden. Het resultaat is wel dat je in tegenwoordige Frankrijk een gebied hebt dat heet Brittannië. Maar in Brittannië heb je niet een gebied dat Frankrijk heet. En bij Harderwijk heb je wel Frankrijk, maar in Frankrijk heb je niet Harderwijk, zal ik maar zeggen. Zulke dingen. Het lukt ze net niet. Nou, dat is Ruben. En wij zijn blij dat die de sans-culotten, maar ja, dat de sans-culotten, dat die dan weer verdwenen zijn, hè, het land uit. Hè. Ze hebben van Nederland een koninkrijk gemaakt, waarvoor vriendelijk dank, maar daarna mochten ze ook wel weer vertrekken. En dat is wat gebeurd is. Hè. En wij Nederlanders hebben de traditie dat we zeggen, Frankrijk is een prachtig land, maar het heeft één bezwaar. Er wonen Fransen. Ja, dit is klassiek. Dat heb ik niet bedacht. Echt niet. Maar zo ongeveer, ja. Nou goed. En je begrijpt nu waarom de Fransen die hoge aspiraties hebben en bij wie het altijd fout loopt, het loopt altijd mis, waarom de Fransen hebben uitgevonden dat alle mensen gelijk zijn. Want égalité, fraternité en liberté is in het Frans. En het komt voort uit de zogeheten Franse revolutie, waarbij men alle adelen, allen die op grond van geboorte iets betekenden, hebben ze allemaal onder het scheermes gelegd. Onder de gilette hebben ze die gelegd. En onder de guillotine, nee, dat was zijn broer, maar onder de guillotine gelegd enzovoort. En allemaal netjes gelijk gemaakt tot een gazon. Dat is ook een Franse uitvinding uit Versailles. De gazon. Alle grasprietjes netjes even lang enzovoort. Want als de Fransen niet mogen domineren, dan niemand. En dus alle mensen gelijk en alle koppen moeten rollen. Dat is het ongeveer, dat is de psychologische achtergrond van de verlichting. Met dank aan Ruben. Heb u dat? Hij was de oudste, maar hij was niet bekwaam. Wat liet de juiste karakter trekken? Nee, dat is het. Ja, broeder, en daar word je mee geboren, daar kan je niks aan doen, dus je moet die Fransen ook niet kwalijk nemen. Maar het gaat onder dat je ervan krijgt. Met die lui die dan over de rivieren komen en, hè, en die dan roepen, wat nu? Amen ten al, als ze Nederland binnenvallen, want dat riep je, Pietje Cru, dat weet u toch? Wat nu, riep Pietje Cru, weet u dat niet? Nee? Dat stond in mijn geschiedenisboekje. Van de lagere school, geloof ik, ja. Maar goed, terug naar Ruben. Hij wordt gepasseerd. Want u begrijpt toch dat er iets mee aan de hand is? Dat het niet maar een verhaaltje is uit het verleden en dat er nog iets was dat Ruben een scheve schaats gereden had. Avant la lettre waarschijnlijk, maar goed. En dat hij daarom nog even gestraft werd en dat was het dan en verder maakt het ons geen bal uit. Nee, dit is de oorsprong van de geschiedenis. Ook van vandaag. Het is de gepasseerde man, de verongelijkte dus. Oké, je hebt het op een ander niveau ook, zoals je dat hebt bij Ismaël. Gepasseerd voor het eerst geboorterecht. En tot vandaag weet de islamitische wereld maar al te goed dat zij afstammelingen erfgenamen zijn van Ismaël. En van Esau eventueel. En die werd ook gepasseerd voor het eerst geboorterecht. En daarom is de andere die het eerst geboorterecht kreeg, dus de aangewezen vijand, historisch bepaald. En dat is aan de ene kant het Joodse volk en aan de andere kant Europa, de Europeanen. Want dat is Israël. De 2 en 10 stammen, respectievelijk. De kleine Satan en de grote Satan. Vanuit het perspectief van Allah. Van, begrijp je nog even, dit is van wereldgeschiedenis van vandaag. En van de aanstaande verkiezingen. En van de PVV. En van de SP. En van de GroenLinks. En van, denk daar maar eens over na. Maar ja. Turkije, ja, nee, ja. Daar hebben we het vandaag niet over. Anders kom ik niet meer terug bij Ruben. Hij was de, tussen haakjes, hebben de vertalers gezet. Hebben gezien waar het haakje sluiten staat? Aan het eind van vers 2, het zijn lange versen. Want pas in vers 3 gaat het verder. De zonen van Ruben, de eerstgeborenen van Israël. Dat blijft dus toch zo op een of andere manier. Zijn Henoch en Palu. Er komt de naam Falen vandaan, van de Westfalen enzovoort. Rijnland-Westfalen. Falen, Palu, dat is een volkstam, maar dat stamt af van Palu, van Ruben. Nee, het zijn Franken. In Zuid-Duitsland wonen Franken, ja. Dat klopt, ja. En Garmi, enzovoort. Ik ga daar niet verder over spreken, maar daar gaat het pas verder. En dan heet het ook, hij was de vorst der Rubenieten aan het einde van vers 6, Berea, van Berig en van de Bourgondiërs en wie het maar waren, was van de Rubenieten enzovoort. Maar het gaat mij nu om een stukje wat tussen haakjes staat. Want hij was de eerstgeborene, maar terwijl hij zijn vaders bed ontheiligd had, werd zijn eerstgeboorte, omdat hij zich dus gedisqualificeerd had, omdat hij onbetrouwbaar bleek, omdat hij geen verantwoordelijkheid kon dragen. Er zit nog meer aan vast, maar dat is het verhaal van... Maar dat is een Joods commentaar wat je niet in de Bijbel kunt vinden. En ik geef het door voor wat het waard is, maar wij weten niet wat het waard is. Het Joodse commentaar is dat Ruben wel verantwoordelijkheid kon dragen. Hij beschouwde zich ook verantwoordelijk. En aangezien er al zo lang geen kinderen geboren waren in de familie, dacht de oudste zoon, dan moet ik dat misschien zelf maar eens gaan regelen, want pa kan het blijkbaar niet meer. Nee, dat is de Joodse verklaring. En daarop is van toepassing Oni Swaki Malipanse. En het is niet voor niks dat dit Frans is. Ja, hoe kun je zoiets nou uitleggen? Dit moet je gewoon, zoals zo komt, moet je dat gewoon zo slikken. Zo. Dat is Frans, ja. Oni Swaki Malipanse. Je ziet maar, betekent dat. Je redt je maar. En als je er slecht over wil denken, doe je dat maar, want je gaat je gang maar, want we zijn allemaal vrije mensen en we hebben tolerantie en iedereen gelijk en laat maar gaan. En dat moet toch kunnen, anno 2017, ik ben de teller lang kwijt. We hebben ook zojuist voorgesteld de verjaardagen af te schaffen, want wij vinden dat de Jehovah's getuigen toch in hoge mate gelijk hebben. Met oorlog bereik je niks en verjaardagen ook niet. Het kost een te groot deel van je leven om al die verjaardagen te bezoeken. Dat hebben we net besproken. Dat hebben we besproken met die oude broeder die hier voor zit. Maar terwijl hij zijn vaders bed ontheiligd had. Hij hoefde dat soort dingen niet zelf te doen. Bovendien is het een vervelende familietraditie dat die lui allemaal denken dat ze het zelf moeten doen. Abraham had dat ook al. Van als het met Sarah niet lukt, nou ja, Sarah had het al. Als het met Sarah niet lukt, dan eens kijken, hier loopt ook nog Hagar rond. Misschien dat die ziet er nogal vruchtbaar uit. Dus misschien dat, moeten we het zelf maar... En dan zegt de heer, ja, maar zo had ik het niet gepland. Ik had andere ideeën. Hebben die nog? En Jacob, die dan dacht dat hij bij oom Laban, dat hij de kleur van zijn schapen en geiten... dat hij die kon bepalen door het schillen van wilgentakjes of wat het maar was of zo. Iemand heeft bedacht dat het inderdaad werkt. Ik geloof er geen klap van. En toen zei iemand, ja, wat staat er in de Bijbel? Zeggen, ja, maar dat is nou net het punt. Dat heeft niet geholpen. De Heer heeft dat gedaan. Hij had het niet hoeven doen. En dat is typisch Jacob. Die dacht ook steeds dat hij het zelf moest doen. Er was voor zijn geboorte al gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Er was voor zijn geboorte al gezegd dat de tweede van de tweeling het eerst geboorterecht zou krijgen. En waarom moest hij het dan daarna alsnog zien te veroveren op zijn broer? Hij had het kunnen nalaten. Als hij gewoon zijn vertrouwen gesteld had op het woord van God. En als de Joodse verklaring over Ruben waar is, dan moet ik zeggen, ja, die man die... Blijft dat nou zo in de familie? Die schuift zijn verantwoordelijkheid af. Nou ja. De wijle zijn vaders werd ontheiligd, dat werd zijn eerstgeboorte gegeven aan de zonen van Jozef. Dat is Genesis 49. Aan de zonen van Jozef, de zoon van Israël. Want Ruben was dan zoon van Israël de oudste. En Jozef was notabene de een na jongste. Die inderdaad pas na lange tijd geboren werd. Dat weet u toch, want zijn moeder, Rachel, was oorspronkelijk onvruchtbaar. Was ook een heel gedoe. Ze meende ook trouwens er wat aan te moeten doen. Iets met liefdesappelen of zoiets. Heb je dat wel eens gelezen in de Bijbel? Interessante dingen voor de jonge mensen van tegenwoordig. Maar toen maar weer. De Dudaim. Vertaald met liefdesappelen. Ja, ja. Ook al gedoe allemaal, maar uiteindelijk was het Jozef, de oudste zoon van de tweede vrouw van Jacob, die eigenlijk de eerste had zullen zijn, maar die waren ook al verwisseld. Het is allemaal gedoe daar, hoor. En daarom wordt het hier uitgelegd. En vader zegent de zonen van Jozef. Een van de verklaringen voor het merkwaardige verschijnsel, er zijn er een paar meer, maar een van de verklaringen voor het verschijnsel is dit. Vader had weliswaar Jozef gewoon zijn eerst geboorterecht kunnen geven, maar als die andere broers er zich verder niks van zouden aantrekken, dan zouden ze Jozef met gemak hebben kunnen wegwerken alsnog. Dat hadden ze namelijk al een keer gedaan. Toen ze zagen dat Jozef waarschijnlijk het eerst geboorterecht zou krijgen, want hij was het lievelingetje van pa en het lievelingetje van pa's liefste vrouw. En toen kreeg hij ook nog zo'n mooi modieus jasje. Een veelkleurige rok. Hoe dat maar heet. Dus ze zagen de buil hangen. En toen hebben ze zich van hem ontdaan onder het motto, dit is de zoon, laat ons hem doden en de erfenis aan ons behouden. Maar die term die staat in het Nieuwe Testament ergens. Maar het is wel wat ze deden. En Jacob wil dus alsnog in de laatste instantie van het verhaal, helemaal loopt het goed af. En dan zal hij alsnog als het eerstgeboorterecht aan Jozef geven. Maar u weet, zo was het hele verhaal eigenlijk begonnen. En daardoor was Jozef van het toneel verdwenen en verkocht naar Egypte en op een haar na gedood. Dus Jacob zegent niet Jozef, maar zegent meteen de zonen van Jozef. Alle twee, mochten ze zich van de een ontdoen, dan heb je altijd nog een reserve eerstgeborene. Heet dat loco primogenituur? Of heet het secundo? Weet ik veel. Genituur, of wat het maar was allemaal. Hè. Zoiets. En het is een redelijk goede verklaring. In elk geval werkt het zo. Want bij nader inzien, Israël had 12 zonen. 1 zou eerst geboorterecht moeten krijgen. Uiteindelijk heeft hij de 13. En het eerst geboorterecht berust bij 2. Wat niet kan, maar binnen die 2 is er natuurlijk ook sprake van een volgorde. Heel uitdrukkelijk, want anders had hij ze ook niet kunnen omwisselen. Dus er is sprake van volgorde. En nou lees ik weer dit. Zijn eerstgeboorte werd, en er staat er inderdaad niet gegeven aan Manasse en Efraïm of Efraïm en Manasse. Er staat aan de zonen van Jozef. Jozef dus. En door het eerstgeboorterecht aan de zonen van Jozef te geven, gaf je dus impliciet aan Jozef. Maar meteen zorgde hij voor de vererving daarvan. De zoon van Israël. Doch niet zodanig, de eerstgeboorte werd gegeven aan de kinderen van Jozef, doch niet alzo dat hij zich in het geslachtsregister na de eerstgeboorte rekenen mocht. Want dat schijnt dus ook nog, of blijkt ook nog een probleem te zijn, de volgorde van hoe het in de boeken staat. Alsof het op het billboard staat. Een billboard heet dat, ik weet niet waarom. Billboard. Ja. Wie zijn naam bovenaan staat. Van in de film, in de productie of in de musical of wat dan ook maar. Dat gaat over de volgorde. Dat wordt gewoon door die artiestelingen wordt het ook bedongen in het contract, weet je wel. In het contract van hoeveel geld ze krijgen, wat ze ervoor moeten doen. En er wordt ook in bepaald dat ze bovenaan staan en met grotere letters dan die van die ander die ook meedoet enzovoort. Dat soort dingen allemaal. De volgorde is ook belangrijk. En Jozef krijgt wel het eerste geboorterecht, maar dat betekent niet dat hij bovenaan in het lijstje komt te staan. Want bovenaan het lijstje blijft dus toch nog steeds Frank. De Ruben. En dat betekent dus na platte, volkomen aardse maatstaven is het toch Ruben. Als vertegenwoordiger van Israël. Maar er zijn andere dingen in het spel en er zijn hogere dingen in het spel. En omdat er hogere dingen in het spel zijn, gaat het toch steeds met Ruben niet zo goed. Hij wil wel, hij heeft rechten, hij weet dat ook, maar het komt er niet van. Heb u dat? Dat lukt hem niet. Ook niet met zijn égalité, liberté en was het ook weer fraternité, want wij drijven nu vandaag hier in Apeldoorn, drijven wij daar de spot mee en zeggen, hoezo alle mensen gelijk, wat een flauwekul. Dat kan je wel willen, maar het is nou eenmaal niet zo. Waarom niet? Nou, was maar omdat God onderscheid maakt. En bovendien, een van de belangrijkste verschillen die wij kennen, is het verschil tussen mensen die geboren zijn en mensen die wedergeboren zijn. En aan dat aspect van het verhaal hebben de Fransen weinig bijgedragen, moet ik u zeggen. Nou ja, wij kennen het verhaal van de Frankische koning Clovis, of een van de andere namen waaronder hij bekend is, die dan bekeerd werd tot het christendom via zijn gelovige vrouw. Maar voor zover ik me herinner was dat een Britse. Maar ja, dus komt toch uit Engeland. Maar laat me zitten. Maar Clovis, en daarna vind je nog een vervolg in Karel de Grote, de Frankische koning. En daarna hield het ongeveer wel op. Want toen werd het christendom inderdaad een soort staatsgodsdienst. Het is de ontwikkeling van wat wij kennen als de Rooms-Katholieke Kerk. Maar dat vind je dus dominant in Frankrijk. Altijd zo geweest. Ze hebben trouwens protestanten vermoord en eruit gejaagd. Ja, voor een deel vermoord en het andere deel weggejaagd. Ja, nee. Dat is schuwelijk geweest, maar zo is dat nou eenmaal. Ze hebben het hogere toegepast op het lage niveau. En toen ze daar de dominantie kwijtraakten, hebben ze die moderne, zogenaamde verlichte filosofie ontwikkeld over de mensenrechten enzovoort. En wij zitten daar tot vandaag mee. En daarmee is het christendom aan de kant geschoven en het is weg. Daar komt het op neer. Dat is de moderne zogenaamde verlichting en de vrijzinnigheid. Want de vrijzinnigheid is niet anders dan de uitwerking van de verlichting binnen de christelijke religie, om zo te zeggen. Maar daarin is God weggeredeneerd en God staat ook niet meer boven de mensen, dat weet u. Men heeft dan ook het kerstfeest tot het grootste christelijke feest gebombardeerd. En omdat het gaat over Christus in ons midden en hij was één van ons, met dank aan iemand uit Hattem, hij was één van ons. En ik kan niet op die naam komen van die tekenaar, hoe weet je ook weer. Ik kan jullie niet verstaan hier. Dus heel... Rien Poortvliet, ja, die bedoel ik, ja. Heel goed, wie zei dat? U gaat door naar de volgende ronde. Ja, helemaal goed. Rink Porvin, hij was een van ons. Dat wil men graag. De Heer Jezus naar beneden halen en in ons midden zetten en hem tutoyeren. Hoor je wat ik zei? Dit is ook Frans. Natuurlijk is dat Frans, tutoyeren. Elkaar bij de voornaam noemen en je, jij, jou in plaats van u en gij. Hebben u dat? Het respect uit die woorden weghalen. Want dat is de bedoeling van tutoyeren. Maar daarom is het ook een Frans woord en een Franse vinding, logischerwijze. En die hebben elkaar het eerst aangesproken met burger. Ja, de communisten hebben toen wat anders moeten bedenken later, maar het is niet anders dan de ontwikkeling van hetzelfde beginsel. Alle mensen gelijk, toen werden ze kameraden. En toen ze de Joodse staat oprichten, wat een socialistische staat is, om niet te zeggen een communistische van huis uit. Nee, gepoest door de Sovjet-Unie, in de wisten we erachtig wel. En toen moesten ze elkaar aanspreken met Gavarim. Een Jiddisch gabbers. Vrienden. Maten. Het is precies hetzelfde. Heb je dat nog? Dat is allemaal glad gestreken. Enzovoort. Nou ja. Maar bovenaan het lijstje staat dus toch Frankrijk, laten we het zo vaststellen, maar het verdragen van enige verantwoordelijkheid op niveau. Dat wil zeggen, als vertegenwoordiger van wat eronder zit, dat doen ze niet, dat kunnen ze niet, dat idee hebben ze niet en voor zover ze het wel hadden, hebben ze het afgeschaft in de loop van de tijd. En ze hebben dus nog steeds een belangrijk stempel gedrukt op de mensheid en zeker op de zogenaamde westerse beschaving. Alle mensen gelijk en niet iemand hoger dan de anderen en erfelijke rechten en plichten afgeschaft en al dat soort dingen meer. Met hulp van Torbeck en het... Nee, goed, laat maar zitten, jongens. Zulke dingen. Maar het is natuurlijk overal gebeurd. En het heeft hard doorgewerkt. We hebben daar met name ook de Eerste Wereldoorlog aan te wijten, aan dit beginsel. Dat wordt nooit zo gezegd, maar het is wel zo. Het vermoorden van de erfgenaam van de Habsburgse keizers. Dat is de uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. En het was het gevolg van het idee, alle mensen gelijk. En we willen geen koning, geen macht hebben. Dus het is de ondergang geworden ook van het Duitse keizerrijk. En van het Oostenrijkse, Hongaarse keizerrijk. Enzovoorts. En heel wat andere koninkrijken die in elkaar gedonderd zijn. In de Eerste Wereldoorlog. En daarna hebben ze hier en daar op lagere schaal vanuit Brittannië. Vanuit de geallieerden hebben ze nog geprobeerd koninkrijkjes op te richten. Maar al die verscheurde volken, zoals in Roemenië en Griekenland en noem nog eens wat, Bulgarije en Egypte, leuk. Ja, ook nog. Maar dat heeft maar enige jaren stand gehouden en daarna is dat vanzelf weer in elkaar gedonderd, zodat het een godswonder is dat wij in Nederland officieel nog een koninkrijk zijn. En in de Scandinavische landen en in Brittannië zeker. Hebben we die nog? Het is geschiedenis, maar het zit opgesloten werkelijk in dit soort uitspraken. Ruben staat wel degelijk bovenaan, maar hij draagt niet de verantwoordelijkheid voor het werk Gods. Dat kan hij niet. In plaats daarvan, want Juda werd machtig onder zijn broederen, namelijk Juda die tot een voorganger was uit hem, uit Israël. Dat wil zeggen, uit Juda kwam het koninklijk huis voort. Dat is Genesis 49, nee 48 en 49, want daar gaat het over die erfenis, het eerstgeboorterecht. Juda droeg het koningschap en het eerstgeboorterecht als zodanig en los van het koningschap berustte niet bij Ruben, maar ging naar Jozef. Zodat Ruben zo zonder meer eigenlijk onterfd werd, behalve dan dat hij voor de vorm bovenaan mag staan in het rijtje. Maar het koningschap raakte hij kwijt aan zijn broer Juda. En het eerstgeboorterecht, met grote nadruk, raakte hij kwijt aan Jozef. En niet maar aan Efraïm onder het passeren van Jozef, maar impliciet Jozef en met nadruk omdat het aan twee van zijn zonen gegeven werd. Al was het maar voor de zekerheid. En dus heet het aan het eind van vers 2, doch de eerstgeboorte, het eerstgeboorterecht, de begoer, was van Jozef. En zo is het maar net, en het wordt hier geschreven even later, hier in 1 Kronieken 5. En dat betekent dat dat nog niet vervuld was, in de zin van beëindigd, maar dat betekent dat het nog steeds actueel was en zou blijven, ook in de toekomende eeuwen en met name vandaag. Maar daarover hebben wij het dan weer na één pauze.